Ja, dat was een hele andere binnenkomst vandaag dan normaal. Mooi einde. Dit ook. En eigenlijk had ik het, ik bedacht me net dat ik het, eigenlijk had ik het kunnen weten. Dat klinkt heel raar. Vanochtend zat ik te ontbijten en ik hoorde zo'n hele zwerm ganzen over mijn huis vliegen, al gakkend. En die vliegen altijd in formatie. Meestal vliegt er eentje een tijdje voorop en dan nemen ze het weer van elkaar over. En die hebben een heel communicatie onderling altijd. En ik reed hierheen vanochtend en ik zag een eenzame fietser zich zwoegend op zijn racefiets. Dat doen misschien heel veel mensen hier trouwens, dat weet ik niet. Maar alleen op zondagochtend om maar fit te blijven. En daarna zag ik een hele groep fietsers. Allemaal, weet je wel, 2 en 2 is een heel rijtje, een man of 8 of 10. Die met elkaar op pad waren, die met elkaar proberen fit te blijven. En ook mensen die voorop fietsten natuurlijk. Maar wat wielrenners vaak doen, je wisselt vaak af. Anders word je hartstikke moe, want als je voorop zit, dan moet je echt tempo maken. En als je achteraan zit, nou ja, dan kun je lekker in de luwt, dan kun je lekker mee fietsen. En dan kost het allemaal niet zoveel. Dat is met wielrennen ook zo, dat je al die hulpjes hebt om uiteindelijk de winnaar naar voren te schuiven. En toen ik hier net over nadacht, dan dacht ik van ja, weet je wel, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat we hier samen zijn. Dat ik de spits mag afbijten. En ik als introvert, is dat wat lastig als iemand wat meer aanwezig is. En dat doet meteen ja, hoe zal ik dat zeggen? Dat doet iets met iemand, dat doet iets met mij, laat ik het zo zeggen. Maar weet je, God heeft mij ook een boodschap op mijn hart gelegd, ook voor vanochtend. En die wil ik ook kwijt, kort. En dan, daarna geef ik graag ruimte aan Hakim. Karim, sorry. Nou, bijna goed. Was ook pas de eerste keer dat ik hem ontmoette, dus. Wij zijn in de gemeente, en dat heb ik al eens eerder gezegd, bezig gegaan met een groep mensen om de Bijbel te lezen. In 90 dagen. 90 dagen om de Bijbel te lezen. Ik denk, ja, dat is alleen maar lezen. En eigenlijk ook omdat die overtuiging bij ons er zo is. Weet je, dat woord van God is krachtig. En dat woord van God is zo vergeten en blijft vaak zo op de plank liggen. En ondertussen zijn we allemaal op zoek naar richting in ons leven. En vragen ons af, ja, wat zou God nou willen? Of we doen water bij de wijn en we wandelen een beetje mee met de wereld. En we gaan achter ons gevoel aan, want het voelt immers zo lekker. En zo comfortabel. En zo goed. En in het lezen van het Oude Testament hadden meerdere mensen en ik zelf ook continu dat gevoel van wanneer komt die verlosser? Wanneer komt degene die hier echt een eind aan gaat maken? Want die wet, daar gaan we het niet mee redden. Wij hebben bevrijding nodig. Want ons hart moet vernieuwd worden. En dat is waar het hele Oude Testament uiteindelijk naartoe leidt. Dat is de komst van Jezus. En weet je, binnenkort vieren we weer Pasen. En dan gaan we dat vieren. En alles wat de wet aantoonde, was alleen maar het feit dat wij gezondigd hebben. Dat we het zonder God niet redden. Hey, Romeinen 3 vers 23 zegt inderdaad, we missen allemaal. We hebben allemaal gezondigd. Niemand uitgesloten. En we missen de heerlijkheid van God. We missen de aanwezigheid van God in ons leven. En in het Oude Testament kom je eigenlijk ook die voorbeelden wel tegen. En we waren bezig met het Oude Testament en de lijn van het Oude Testament. Het begint natuurlijk met de aartsvaders. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk de richteren, dan de koningen. En soms raken we een beetje de boel kwijt, omdat de volgorde in de Bijbel wat anders is. Het is op een bepaalde manier gegroepeerd en dat is niet chronologisch. Waardoor het wat lastig is om soms te weten, ja, maar welke profeet sprak nou in welke tijd? En ik kwam bij Zefanja uit. En Zefanja is een van die profeten, van die kleine profeten, die een impact heeft gehad in het leven, denk ik, in het leven van koning Josia. We weten allemaal, na Salomo is het koninkrijk is verdeeld. Is in een noordelijk en een zuidelijk koninkrijk opgesplitst, in Israël en Juda. En Israël is op een gegeven moment in 720 voor Christus in ballingschap gevoerd door de Assyriërs. Is afgevoerd. Maar Juda niet. En het lijkt er wel een beetje op alsof de bevolking daar dacht van, nou, met ons is het nog zo slecht niet. Kijk maar naar Israël, ja, die zijn afgevoerd, die waren zo slecht. En het lijkt wel alsof ze gewoon een beetje tevreden zijn geworden. Complacent, hè? Een beetje in, zo van, nou, we doen het eigenlijk helemaal nog niet zo gek. En er zijn verschillende groepen mensen binnen die samenleving. En de een denkt van, nou, je kan die afgoderij er ook wel rustig bij doen. En die waren er nogal wat. En er zijn mensen die helemaal alles vaarwel hebben gezegd. En dan is er ineens die koning Josia. En die had eigenlijk pas een bed overgrootvader, de koning Hiskia, en die had het hartstikke goed gedaan. Dat was een man die de tempelaanbidding herstelde. Die het volk terug had geleid naar God. Maar één generatie verder was het alweer kwijt. En we zeggen nog wel eens, weet je, God heeft alleen maar kinderen. En God heeft geen kleinkinderen. God heeft geen kleinkinderen. Hij heeft alleen maar kinderen. Dat gaat dus niet vanzelf. En dan krijgen we een aantal koningen na Hiskia. En zelfs de vader van Josia, dat zijn goddeloze koningen. En dan komt Josia aan de macht als hij 8 jaar is. En we kennen dat verhaal wel. 8 jaar, lieve mensen. Ik weet niet wie er een kind van 8 heeft. Dan moet je eens indenken dat hij ineens koning wordt. En heel veel snoep. Ja, wat zou hij gedaan hebben met alle macht en alle rijkdom en in de snoepwinkel die open gaat. En dan lezen we, en dat lezen we in 2 Koningen 22, dan lezen we inderdaad dat hij herstelt de tempeldienst. Hij zegt tegen de priester Chilkia, zegt hij van, ga alsjeblieft al het geld wat is ingezameld in de afgelopen periode, ga dat inzetten om die dienst aan God te herstellen. En er komt herstel in het land. En hij rekent af met de afgoderij. Josia maakt keuzes. En hij maakt keuzes om weer, zeg maar, recht tegenover God te staan. En hij geeft God weer de plek in zijn leven in Juda die hem toekomt. Die hem altijd al toekwam, maar die hem nog steeds toekomt. En op het moment dat die priester, zeg maar, in het herbouwen van die tempel, dan vinden ze op een gegeven moment een boekrol. En dan gaan ze die lezen. En dan is dat inderdaad de wet, gaan ze lezen. En Josia komt tot ontdekking van, wij hebben God zo ontzettend veel verdriet en pijn gedaan. En Josia raakt overtuigd van het feit, maar wij moeten ons bekeren. Dit moet een impact hebben in ons leven, in de maatschappij waarin we zitten. Niet ons gevoel, maar de waarheid. En we kijken soms naar het Oude Testament als een wet, maar het gaat om de waarheid van God. En God wil waarheid spreken, ook nu in deze tijd nog. En het lijkt erop, weet je wat de boodschap van Zefanja was? Dat was een boodschap van oordeel. Dat was een boodschap van oordeel, niet alleen over het volk Israël, maar echt waar, dat ging van noord naar zuid, van oost naar west. Alle volken eromheen. En de Bijbel zegt ook daar dat de volken erop afgerekend worden hoe zij met Israël omgaan. En ik denk dat dat nog steeds zo zal zijn. En Josia herstelt de diensten aan God. Vervolgens gaat het weer helemaal fout, maar we ontdekken steeds meer die hang, dat verlangen, dat vooruitzicht van we hebben een verlosser nodig. En dan eindigt Zefanja inderdaad in hoofdstuk 3. En dan zegt hij, de Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, en we kennen die tekst allemaal wel. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. In zijn liefde zal hij zwijgen. En dan denk ik van, het is de held die bevrijdt. En die held is Jezus. Dat is waar we naartoe gaan, naar Pasen. De held die ons vrijzet. De held die de veroordeling, die het oordeel over ons op zich heeft genomen. Die de straf op zich heeft genomen die wij hebben verdiend. De held die bevrijdt. Is Jezus de held die jou bevrijdt? Is Jezus degene die jouw leven verandert, die jouw leven bepaalt? Ik vind het geweldig. Ik heb jarenlang inderdaad natuurlijk in de zending gezeten. En toen ook nog in Nederland met WEC gewerkt. En nu ineens, daarna als ZZP'er aan de slag gegaan. En nu ineens parttime op het gemeentehuis in Emmeloord een baantje gekregen als bode. Dus ik loop de benen uit mijn lijf. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind? Ik heb weer collega's die niet in God geloven. Ik heb ineens weer collega's die zeggen van, ja, de kerk, daar ging ik vroeger naartoe, maar daar ga ik nu niet meer heen. En weet je, en dat raakt mij. Want dan denk ik van, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Dat je afgeknapt bent. Ja, waarop? Op de kerk? De manier waarop de gemeente, waarop de kerk Jezus voorstelt? Wat is er gebeurd? En dat raakt me. En denk van, Heer, wat gaaf dat ik daar mag zijn. Wat gaaf dat ik gewoon weer een tijdje, ook in deze fase in ons leven, ook als gezin, maar dat we in deze fase gewoon collega's mogen hebben die God niet kennen. En dat ik daar mag staan. Wat een voorrecht. En een voorrecht om gewoon ook, weet je, als mensen aan mij vragen, ja, wat heb jij hiervoor gedaan? Yes, got you. Geweldig, dat is een hartstikke mooie vraag. Dat is een open deur. Dat is voor mij een mooie mogelijkheid. En niet zeggen van, ja, we hebben medisch werk gedaan en we hebben sociaal werk gedaan. Dus nee, we hebben in de zending gezeten en we hebben dit en dat gedaan. En ook nog met een kerk, zeg maar, hebben we gewerkt. En dan kijken mensen echt zo van, hè? En ik geniet ervan. Maar wat het ook bij mij doet, is misschien ook wel wat Josia had, weet je wel. Ik word ook aangesproken op mijn eigen houding. Op mijn acties. Heeft het evangelie nog impact in mijn leven? En mijn verlangen, en ons verlangen was inderdaad de afgelopen zomer, ook toen we in Ecuador waren, als gezin en als familie. We willen meer leren van God. We willen meer onder de indruk komen van zijn genade, van zijn trouw, van zijn liefde. Gewoon van wie hij is. En we willen met Jezus wandelen. Maar hoe ziet dat eruit in de dagelijkse praktijk? Hoe ziet dat eruit als onze overburen een dochter hebben die jonger wil zijn en in een transitie is gekomen en de boel al heeft laten weghalen? Wat zeg je dan tegen mensen die God niet kennen? En soms weet ik het ook gewoon niet. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. En daar waar de wereld dingen heel normaal is gaan vinden, drijven wij soms als christenen ook gewoon mee. Want we willen vooral geen mensen tegen het hoofd stoten. Ja, er was een leider die zei ook van, vaak beginnen we op het moment dat we het over bijvoorbeeld iets als homoseksualiteit of de LGBTQ dingen hebben, dan beginnen we al eerst met een kwartier lang alleen maar verontschuldigingen te maken. Van, ja, nee, maar we accepteren ze wel. En we, om vervolgens iets te zeggen, je punt te maken, om weer af te sluiten met een soort verontschuldiging. En we durven geen waarheid meer te spreken. Omdat we bang zijn om afgewezen te worden. En toen ik daar net nog over nadacht, over die fietsers, toen dacht ik van, ja, weet je wat ze zijn? Dat zou eigenlijk de zondag, maar niet alleen de zondag, maar ook de doordeweekse dag moeten zijn. Om met elkaar getraind te worden. Om te fietsen. En af en toe is de ene die meer kracht heeft, die rijdt voorop. En vervolgens mag je een keer een weertje van plek wisselen. Maar we moeten met elkaar optrekken. En we hebben elkaar nodig. Net zoals die 90 dagen Bijbel lezen, moet je niet denken dat iedereen dat redt in 90 dagen. Nee, ze hebben gezegd, we moeten een 90 dagen plus gaan doen, want sommigen lopen achter. Waaronder ik zelf, want soms blijf ik net iets te lang hangen in een bepaald gedeelte, omdat het me raakt. Maar we hebben elkaar zo hard nodig als gemeente. En misschien komt het er wel steeds meer op aan. Omdat de wereld haat ons. Dat is wat de Bijbel zegt. Verbaas je er niet over als je wordt afgewezen. Maar dat is wat Jezus leed. Dat is wat er met Jezus gebeurde. En al die omstandigheden, we hebben het net gezongen ook, weet je wel. Soms is die berg ineens weg. En soms moet je er overheen gedragen worden. En soms zijn omstandigheden helemaal niet zo fijn. En toch is hij daarbij. Hij is erbij. En ik was op een gegeven moment onder de indruk, want zelfs toen het volk Israël uiteindelijk over de Jordaan kwam en Jericho in het zicht had, en later ook nog, dan lezen we inderdaad over de Filistijnen die daar zijn. Weet je waar de Filistijnen vandaan kwamen? Die kwamen van Kreta. Dat is een volk wat God zelf daarheen gebracht heeft. Hij heeft de regie in handen van het wereldgebeuren. En soms schrijven we zo makkelijk de dingen van Satan toe. Als er dingen tegen zitten, dan zeggen we, dat zal de duivel zijn, dat is weerstand. Pas op. Soms gebruikt God juist die dingen om ons te vormen. Om vol te houden. En dat is denk ik een van de dingen ook. En we lezen dat zelfs in Zefanja 2. En daar staat inderdaad, zoek de Heer. Dit was de oproep van Zefanja. En daarmee sluit ik af. Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. En misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de Heer. Weet je, als we ons bekeerd hebben, dan zijn we niet meer onder die toorn van God. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om uit te reiken, om deze dingen toe te passen in ons leven. En hier wordt het woordje misschien gebruikt. Dat is een interessant woord. En ik denk dat het meer impliceert dat we eraan zullen moeten blijven geloven. Dat we moeten volharden in ons geloof. Dat we elkaar moeten aanmoedigen. En dat we inderdaad, misschien wel als die groep wielrenners, bij elkaar moeten blijven. Want we hebben elkaar nodig om christenen te zijn, gewoon in deze tijd. En het zal alleen maar erger worden. En het zal er alleen maar meer op aankomen. Maar laten we gaan staan. Laten we die verantwoordelijkheid nemen. En tegelijkertijd ook, en dat is denk ik ook een oproep die er ligt. Een oproep om je te bekeren. Bekeer je. Dan kun je zeggen, ja, dat heb ik al lang gedaan. Ja, maar bekeer je elke dag opnieuw. Laat de Heilige Geest tot je spreken. Laat Gods geest in je werken. En als hij dingen aanwijst, wees niet te beroerd om te erkennen dat je fout zat. Om te erkennen dat je Jezus nodig hebt in die praktijk van elke dag. Laat Gods geest werken. Kom opnieuw onder de indruk van wie hij is. En laat Pasen dit jaar echt een Pasen zijn van opstanding, maar ook van bekering voor jezelf. Misschien opnieuw. Ik weet helemaal niet waar je zit nu in je leven ook. Misschien worstel je, misschien zijn er die vragen. Maar hij is erbij. Hij is echt bij. En God heeft nieuw leven beloofd. Maar ook opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen, zegt de Bijbel. En gelukkig hebben we de Heilige Geest gekregen om dat te doen. Maar er ligt altijd weer dat appel. Bekeer je. Keer je om. Als God dingen aanwijst, keer je om. Ga ermee aan de slag. Ga achter Jezus aan. Laat Gods geest in je werken. Laat hem je denken van anderen. Ik preek ook voor mezelf hoor. Elke dag opnieuw. Dat bijbellezen, dat hebben we ook gemerkt weer met de mensen, dat gaat niet vanzelf. Dat is een uurtje per dag. En als je dan weer op je tablet ziet, oh, je hebt je weer zoveel procent van je tijd, hè, op zoveel uren op je iPad doorgebracht. Dan zouden we er eigenlijk van moeten schrikken. Hoeveel tijd we doorbrengen in hele andere dingen. Wat is het je waard? Wat is het mij waard om die stap elke dag weer te zetten? En zeggen, Jezus, ik wil er gewoon zijn. Ik wil aan uw voeten rusten. En ik wil uitgaan, want er is een wereld die verloren gaat. Ja.
Ja. Karima, ik wil ook een zegen uitspreken over jou. Yes. Ik zegen je in de naam van Jezus.
Dit is uniek, hè? Ja, toch? Dubbel blessing. Zijn we er nog een beetje bij? Hij heeft het goed gedaan, hè? Come on, give it up, give it up.
Wauw. Ga achter hem aan. Want hij is de held. Maar is dat zo? Is Jezus je held? We zongen net dat hij Heer is, toch? Heeft u meegezongen? Wie zong mee? Oké. Ja, nu krijg je dus die extraverte, hè? Dat is deze kant, hè? Tot nu toe mocht je nog... Nu is er actie en reactie natuurlijk. Huppakee. Weet je, vrienden... Er is iets gebeurd in mijn leven. Vorige keer... Wie was erbij vorige keer toen ik hier was? Weten we het nog? Ik ben er klaar. En daardoor ben ik er klaar. Oké. En ik geloof niet meer in diensten. Ik geloof in een beweging. Een beweging van God. Weet u waarom? Een dienst stopt. Een beweging gaat verder. Waar we net toe zijn opgeroepen, waar de boodschap zo krachtig over was... Een hernieuwing in de tempeldienst, in weer opnieuw onder de indruk raken van wat God doet. Ik weet niet hoe het met u is, maar zijn we nog onder de indruk van Jezus? Ik ben onder de indruk van hem. Ik vind hem geweldig. En hoeveel invloed heeft Jezus op u en mij? Want als wij hebben gezongen... En pianist, kom maar hoor. Want ik vond dat je zo tof speelde. De rest deed het ook goed. Krijg je dat allemaal weer, hè? Als wij zingen... Jezus, u bent Heer. Wie bepaalt dan? Ja, toch? Als wij zeggen, in de Bijbel staat het, hè? Hij, neem er één. Hoppakee. In de Bijbel zegt Jezus op een gegeven moment, je noemt me meester. Je noemt mij meester, maar je doet niet wat ik zeg. Noem me dan ook geen meester. Noem me dan ook geen heer. Of we noemen hem heer en doen wat hij zegt, of gewoon niet. Serieus. Wil je even opstaan? Kom even. Ik ga even wandelen. Hoe? Luister goed, hè? Nee, je moet goed opletten wat er gebeurt nu. Dit is heel belangrijk. Hoe kan ik volgen? Zonder op te letten. Want dit is wat we soms doen. We zeggen te volgen. Maar we zijn hem uit het zicht verloren. en zeggen, Jezus, u bent Heer in mijn leven. Maar we kijken niet meer naar hem. We zijn niet meer met hem bezig. Gelukkig. Kan ik weer terugkomen bij hem? Elke keer weer. Maar vrienden, als we zeggen, ik wil Jezus volgen. Hij is mijn held. Hij is mijn Heer. Hij is mijn meester. Dan moet ik op hem letten. Dan moet ik kijken en zien wat hij doet. We kunnen pas volgen als we hem kennen. En weet je, de geschiedenis herhaalt zich. Laten we alsjeblieft leren van de geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Want we zijn zo druk bezig met allerlei andere dingen te volgen. En we zijn niet meer bezig met hem te volgen. En we noemen ons, en lieve vrienden, we noemen ons christen. Maar dat betekent dat ik een navolger ben van Christus. Bent u er nog? Ik wil geen traditie volgen. Ik wil geen religie volgen. Ik wil Jezus volgen. Ik wil het hele pakket volgen. Niet alleen maar Psalm 23 en Johannes 3 vers 16. Ik wil het hele pakket volgen. Ook als het ongemakkelijk wordt. Of niet, broer? Ook wanneer we ons afvragen, Heer, hoe voorziet u vandaag? Ook dan wil ik hem volgen. Ook als het mijn leven kost, ook als het mijn reputatie kost. Ook dan wil ik u volgen. Want u bent toch de held die verlost. Ik weet wat ik net zei tegen mijn vriend. Dan horen we die broer die nu in, waar zit hij? Sudan zit. En hoor je hoe makkelijk hij praat over, ik ben er, we gaan zitten bidden voor de zieken. En we gaan genezing verwachten. En we bidden voor bevrijding van de hekserij. En God gaat bevrijden. En we zitten hier in het westen. En dan denken we, oh wat goed voor daar. Wat goed voor daar. Want die mensen hebben bevrijding nodig. Doe eens even niet zo blank. Hou eens even op. Ik zal je dit zeggen. Ik heb bevrijding nodig. Ik heb bevrijding nodig. Een paar maanden geleden was ik op een conferentie. En weet je wat ik aan het doen was? Ik was aan het vergelijken. Er zaten een paar voorgangers naast me. Man, die hadden het voor elkaar, zeg. Groeiende kerken, man. En ik zit te worstelen in Den Bosch al jaren. Jongen, jongen, man. Ik was aan het vergelijken. Ik merkte elke keer als ik in zo'n setting was, was ik aan het vergelijken. Weet je wat er gebeurde? Ik kwam helemaal in een kramp. Ik ontving niks. Ik liep naar achter. Ik knielde neer en ik ging liggen. En ik zei, Heer Jezus, bevrijd me. Ik wil dit niet meer. Ik wil u volgen. Terwijl ik op de grond lag, kwam er iemand naar me toe. Ik kende hem niet, hij legde zijn hand op me. Hij begon intens te huilen, ik ook. En ter plekke in die conferentie werd ik bevrijd. Niet alleen in Sudan, maar gewoon in Nederland. Ik ben bevrijd. Weet je hoe fijn dat is? Jezus volgen. Jezus ontmoeten, hem volgen en doen wat hij zegt. Dat is de boodschap van vandaag. Die held, die ons weer terugroept, zodat we leren van de geschiedenis. Dat we weer ontzag krijgen. Vrienden, Jezus volgen toch? Amen? Jezus volgen toch? Ik las dit vanmorgen. En ik was een beetje, ik was eigenlijk de weg kwijt. Want ten diepste, hè? Als we zeggen, Jezus, ik wil u volgen. Dan raken we de weg een beetje kwijt. Wist je dat? Omdat hij zo groot is. Omdat hij zo bijzonder is. Ik kan niet Jezus even erbij. Iemand zei een keer, of je valt op je knieën en geef je compleet over aan hem. Of hij is een of andere gek die hele rare dingen zegt. Ik wil u dit voorlezen. Matteüs 9. Eén dag. Zeg eens één dag. Eén dag uit het leven van Jezus. Gewoon een dag. Gewoon, hij stond op. Hij waste zich, schoor zich een beetje. Doet zijn haar in een knotje. Eén dag. Jezus stapte weer in een boot en stak over naar Capernaum, waar hij woonde. Daar brachten enkele mannen een verlamde op een draagbed bij hem. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: geef de moed niet op, uw zonden zijn vergeven. En deze verlamde werd genezen. De man stond op en liep naar huis. Jezus liep verder. Gewoon. Dit gebeurt even, hè? Jezus liep verder. Onderweg kwam hij bij een tolhuis en zag een man zitten. Het was Matteüs. Kom, zei Jezus tegen hem, volg mij. Matteüs stond op en ging met hem mee. Later ging Jezus met zijn leerlingen bij Matteüs thuis eten. Er waren ook veel tollenaars en zondaars te gast die samen met hem de maaltijd namen. Gewoon lunch. Deze ging even lunchen. Ja, dus een verlamde was in de ochtend al genezen. Ik weet niet precies welk tijdstip. Er was al een genezing had plaatsgevonden. De roeping van Matteüs had plaatsgevonden. Ja? En toen gingen ze lunchen. En bij die lunch zaten gewoon allerlei zondaren. Ja, dus hij was niet op een of andere manier in zijn heilige plekje. Hij was midden onder de mensen. Halleluja! En was gewoon aan het lunchen. Conflict, gelijk. Tollenaars, de fariseeën werden helemaal crazy. Zijn er mensen die crazy, die bijna gek van je worden omdat je Jezus volgt? Interessant. Of zijn we net wat we net hebben gehoord, een beetje gemoedelijk geworden? Een beetje met alle winden meewaaien? Dat het allemaal niet meer zo scherp is. Jezus niet, vrienden. De fariseeën zagen dat. Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om? Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieken wel, antwoordde Jezus. Toen begon hij een stuk onderwijs te geven. Toen begon hij te onderwijzen. En weet je, toen kwam er opeens het hoofd van de synagoge naar hem toe. Ging er naartoe en onderweg komt er een bloedvloeiende vrouw, raakt zijn kleed aan, wordt genezen, terwijl die gewoon onderweg was. Hij hield niet een ingewikkelde campagne of een genezingsdienst of allemaal moeilijke dingen. Dit was gewoon één dag uit het leven van Jezus. Hij kwam aan bij het huis. Er was natuurlijk verdriet en paniek. Maar bij Jezus niet. Weet je waarom? Jezus is Heer. Jezus heeft alles onder controle. Dus hij stapt binnen in het huis en ziet de dochter van Jairus. Pakt haar vast. Oh, en trouwens, ondertussen komt er ook nog iemand die bezeten is, vol demonen. Nou, en die moeten gewoon opdonderen in de naam van Jezus, in zijn eigen naam, want hij is Jezus. En dan staat er gewoon... Hij stond op het punt weer te vertrekken, dus hij was net klaar. Hij stond op het punt te vertrekken. Toen een stomme man, die niet kon praten, bij hem werd gebracht. De man kon niet spreken omdat er een boze geest in hem zat. Jezus joeg die geest uit de man weg en toen kon hij weer spreken. Toen kon hij weer spreken. Zeg eens tegen degene die naast zit, één dag. Eén dag. Eén dag. Mag het even doordringen? Het is mijn Jezus. Is het ook uw Jezus? Ja toch? Het is mijn Jezus. Het is gewoon één dag in het leven van Jezus. Mensen worden genezen. Mensen worden hersteld. Hij geeft onderwijs. Hij is bij de zieken. Hij is bij de verlamden. Demonen gaan eruit. Waarom één dag met Jezus? Eén dag. Wil ik volgen. Dat zeggen we toch? Ik ben een navolger van Christus. Hoe ziet jouw dag eruit? Hoe ziet je dag eruit? Hoe ziet mijn dag eruit? Daarmee wil ik u uitdagen. Daarmee wil ik mezelf uitdagen. Al die gebeden. Heer, ik wil op u lijken. Heer, ik wil u volgen. Heer, u bent mijn held. Laat het dan ook gebeuren. Heer. dan wil ik uw kracht zien. Amen. Dan wil ik het zien, Heer. Dan wil ik het gewoon zien. Als ik zeg, ik ben uw volger. En ik let op u. Weet je wat Jezus aan het einde zei? Tegen zijn vrienden. Oké, vrienden. Luister goed. En nu? Nu ga jij het doen. Nu ga jij het doen. Oh, en trouwens niet zo heel ingewikkeld hoor. Predik het evangelie. Genees de zieken. En werp de demonen eruit. Dat was de opdracht. En die opdracht is nog steeds hetzelfde anno 2023. Dus dit zegt hij tegen u en tegen mij. Uitdagend. Uitdagend. Ja toch? Want hoeveel demonen zijn eruit gegaan van de week? Hoeveel beweging is er in ons leven? Ik wil u die vraag oprecht stellen. En ook aan mezelf. Want als ik zeg, ik volg u. Dan wil ik niet alleen maar gewoon de makkelijke dingen. Nee, ik wil het hele pakket. Daartoe roept Jezus ons op. Het hele pakket. Het hele pakket. En ik ben gekomen deze morgen. Wij zijn gekomen. Om te zeggen. Hij is de held. Die nog steeds verlost. Hij kan het nog steeds. Maar er moet iets in mijn hart gebeuren. Dat zegt Jezus. Ik wil u echt achterna gaan. Met alles wat daarbij hoort. Weet je wat ik pas geleden tegen mijn zoon heb gezegd? Ik zeg, Jess, we gaan gewoon overal bidden, man. We gaan bidden voor mensen, man. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ik had gisteren een bespreking met Alpha, met een groep. Gewoon als voorbereiding. Ik zeg, kom, laten we bidden. En de kracht van God valt gewoon in een voorbereidingsmeeting. Laten we het gewoon doen. Ik weet niet hoe het met u is. Ik ben klaar met zondag na zondag na zondag gewoon naar de dienst gaan. En er gebeurt eigenlijk relatief gezien niet zo heel veel in mijn leven. Nou, ik ben er klaar mee. En daardoor ben ik er klaar voor. Serieus. Ik wil hem zien. Bewegen. In mijn leven. Maar dat begint ook vandaag. Dat begint ook hier. Dat begint ook nu. Dat begint op een zondagochtend. Dat we de kracht van God hier en nu willen zien. Ja toch? Waarvoor bent u anders naar de kerk gekomen? We willen toch een beweging van God. We willen dat hij opnieuw beweegt. This is a move. Ik wil je kort een lied laten horen en zien. Waarvan ik geloof wat God aan het doen is vandaag de dag. En dat heet, dit is een beweging, this is a move. Vandaag. Niet gisteren, niet zoveel jaar geleden, vandaag. Vandaag geneest God nog steeds. Vandaag herstelt God nog steeds. Vandaag bevrijdt God nog steeds. En het begint hier en nu, in deze plek, in deze kerk. Hij beweegt, hij geneest. Want ik kan het brengen. Als ik het heb ontvangen. Halleluja. Watch it. Blijf maar zitten.
Strongholds are still being moved. God, we believe. Yes, we can see. Wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. 'Cause God, we believe. Yes, we can see. Wonders are still what you do. We are here for. What?
This is a move, this is a move. Dank u wel, Heilige Geest van God. U bent hier. Zullen we met elkaar staan? Come on, church. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Toen ik hier naartoe reed, toen voelde ik duidelijk dat God zei, ik wil bewegen. Ik wil bewegen. Ik wil bewegen. Ik voel een ernst. Wanneer Jezus zegt, volg mij. Wanneer Jezus zegt, doe wat ik deed. Roept hij ons op om het hele pakket te volgen. Niet een onderdeel, niet één ding. Maar hem in zijn totaliteit. En lieve mensen, dat betekent dus bekering. Dat betekent dus neerknielen bij het kruis. Dat betekent het dus in orde maken met anderen. Dat betekent dus je leven heiligen. Dat betekent dus no compromise, niet een beetje half-half. Geen lauwheid meer. Maar dat betekent totale overgave aan Jezus. Ik blijf het uitspreken, ik blijf het zeggen over deze gemeente. Het moment, luister goed wat ik nu zeg. Het moment dat we dit gaan doen. Het moment dat we totale overgave gaan hebben in ons leven. Dan durf ik dit te zeggen. Binnen een jaar. Is dit gebouw veel te klein. En moet je dubbele diensten gaan houden. Want dan breekt opwekking los. Dan breekt opwekking los. Omdat we dan geen diensten meer hebben, maar dan hebben we een beweging. Ben je bereid om onderdeel te zijn van de beweging? Ben je bereid om onderdeel te zijn van... Ben je bereid om onderdeel te zijn van de beweging? Even voor de duidelijkheid. Even voor de duidelijkheid. Dit kost je leven. Ik kan niet meer anders. Ik kan niet meer anders. Ik wil niet meer anders. Ik heb hem geproefd. Ik heb hem meegemaakt. Ik wil niet meer anders. Ik riep uit vanmorgen. Heer, ik wil u zien bewegen. Ik wil u zien bewegen, Jezus. Ik wil genezingen zien. Ik wil bevrijdingen zien. En niet om een show. Maar omdat u zegt dat u dat wil. Er zijn al mensen die nu al voelen. Ik moet dit doen. Hier knielt iemand neer. Als je nu al voelt. Dit geldt voor mij. Kom gewoon. Bam, 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 bam. Ga niet wachten. Ga niet wachten. There's a move. There's a move. There's a move. Om gewoon naar de kerk te gaan. Dat kan toch niet meer? Kan toch niet meer? Afgelopen maandag, ik wil u iets vertellen over deze beweging. Afgelopen maandag ging ik naar het voortgezet onderwijs, de passie. En ik sprak deze boodschap. Ik sprak de boodschap over Jezus ontmoeten. Hem volgen en doen wat hij van je vraagt. En er werden geen oproepen gedaan op die school. Maar ik voelde, ik moet een oproep doen. Ik moet jonge mensen oproepen om Jezus te volgen. 100 jonge mensen kwamen naar voren. gaven hun leven radicaal over aan Jezus. De kracht van God viel over deze jonge mensen gewoon op een maandagochtend. Lieve mensen, als u daar niet meer enthousiast over raakt, waar dan nog wel over? Hallo? Jezus roept je op. Kom en volg mij. Wat het je ook mag kosten. Volg mij. Volg mij. Volg mij. Volg mij. Volg mij. Volg mij. Come on, church, dat is de call. En misschien ga je al jaren mee. Maar wordt het tijd dat je weer opnieuw zegt: Heer Jezus, ik wil het hele pakket. Ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Ik wil u volgen, Jezus. Ik wil u volgen, Jezus. Ik wil u volgen. Ik wil u zien in mijn leven. Ik wil u zien in mijn leven. Voorin, achterin. Dit is de roep van God deze morgen. Ben je bereid om alles op te geven? Ben je bereid om te zeggen: Heer Jezus, hier is mijn leven. Hier is mijn leven. Ik kniel neer. Ben je bereid? Want Jezus wil ook vandaag genezen, bevrijden, bekrachtigen. Maar hij wacht op jou. Hij wacht op mij. En ik roep je uit, je stoel op dit moment. In Jezus' naam, ik roep je op. In de gangpaden achterin. Ik roep je op. Ik roep je op. Het is tijd, het is tijd, het is tijd, het is tijd. 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 En u kunt nu... Jezus was duidelijk en scherp, hè? U kunt nu een aanschouwer zijn. Of je kunt zeggen: ja, man, dit geldt voor mij. Dit geldt voor mij. Ik wil dit. Ik wil dit. En ik geloof heel duidelijk dat God twee dingen wil doen deze morgen. Hij wil zich betonen. Hij wil Jezus laten zien. Dus als jij zegt: Karim, ik heb genezing nodig. Ik heb herstel nodig. Ik heb het hele pakket nodig. Ik heb het nodig, Karim. Bid, bid, bid. Dan willen we gaan bidden daarvoor. Als je genezing nodig hebt, als je herstel nodig hebt, als je bevrijding nodig hebt. Ik wil niet praten over Jezus, ik wil niet praten over bevrijding zonder daarvoor te bidden. Dus als jij zegt: ik heb dat nodig, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. Kom, 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 wacht niet. Wacht niet. Wacht niet. Wacht niet. Wacht niet. Kom nu. Laten we niet te lang wachten met dit soort dingen. Als je zegt: Karim, ik heb dat nodig, ik heb het nodig, ik heb het nodig. Kom gewoon, kom gewoon. Terwijl hier vooraan gewoon deze mensen zijn aan het bidden. We gaan nog, ja, kom maar gewoon, kom maar gewoon, kom maar gewoon. Kom, 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 kom. Maar ook bevrijding. Als je zegt: ik heb het nodig om bevrijd te worden. Kom, bidders, kom. Maar er is ook nog een andere oproep die ik je wil uitdagen. Ik wil nog iets anders doen. Blijf hier op je knieën, blijf gewoon gaan. Blijf. God is bezig. God is bezig. Weet je wat er net gebeden werd? Ik vond het mooi. Heere, kom. Ook al duurt het uren. Dus als je koffie en thee wil drinken, wacht nog even. Ja? En Jezus bevrijd. Jezus bevrijd. Jezus bevrijd. Jezus bevrijd. Jezus bevrijd. Jezus maakt vrij. Ik ga je dit zeggen, beter dan dit wordt het niet hoor. Beter dan dit wordt het niet. Maar ik heb een keuze gemaakt onderweg. Weet je welke keuze ik heb gemaakt? Ik weiger om een toeschouwer te zijn. Ik wil er middenin staan. Wat God aan het doen is, ik wil er middenin staan. Middenin. 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 Dus God wil genezen. Hij wil bevrijden. In de naam van Jezus. Maar weet je wat hij ook wil doen? Ik geloof dat er ook een aantal mensen zijn. Die zeggen, Karim, ik wil in die beweging staan. Ik wil in die beweging staan. Ik wil gaan bewegen. Ik wil dat wonderen en tekenen door mijn leven heen gaan gebeuren. Ik heb het nu ontvangen, maar nu wil ik het gaan doorgeven. Ik wil in beweging komen. Ik wil in beweging komen. Dus lieve vrienden, als dat voor jou geldt, kom gewoon. We gaan een tijd van gebed hebben. We gaan een tijd van worship hebben. Maar ik wil je uitdagen. Ik wil je uitdagen. Volg mij, zegt Jezus. En doe wat ik deed. Kom in beweging, church. Kom in beweging. Halleluja. Let's pray. Let's bidden. Halleluja. Worship, pak het op. En heel vaak heb ik vorige keer ook stopt een dienst nu, maar hij stopt niet. De beweging gaat door. De beweging gaat door. Ik zie ook mensen voor elkaar bidden, gewoon terwijl je er zit. Doe het. Zegen je gezin. Zegen je gezin. Ik zie hier gezinnen zitten. Pak elkaar vast. Ik ben zo dankbaar voor mijn gezin. Bid voor je gezin. Halleluja. Halleluja. Oké, let's go. Worship.